Ook vanmiddag slaan we Gods woord bij hetzelfde gedeelte open dat in deze week centraal staat, Efeze 2. En we lezen vers 1 tot en met 10.
En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en der zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar den oosten van de macht der lucht, van den geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in derzelve zouden wandelen.
Slotversen van het gedeelte dat in deze avondmaalsweek centraal staat, zijn ook het stof voor de prediking vanavond. Er zijn de versen 8 tot en met 10. Efeze 2, vers 8 tot en met 10. Voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord lezen wij deze drie versen. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij door dezelfde zouden wandelen. Gods atelier, of Gods werkplaats, dat is het thema voor de prediking. Gods werkplaats of atelier. We letten in deze werkplaats op drie dingen. In de eerste plaats op het model dat God gebruikt. In de tweede plaats op de instrumenten die God hanteert. En in de derde plaats op het beeld dat hij voor ogen heeft. Dus het model, de instrumenten en het beeld in Gods atelier. Een atelier is een werkplaats van een beeldhouwer of van een schilder, een tekenaar. Zoals er in het midden van de gemeente verschillende gemeenteleden zijn, jongeren en ouderen die thuis of op een andere plek ook een atelier hebben. Er is onder ons veel verborgen talent. Een plaats waar je aan het werk bent, waar het stil is, waar je niet gestoord wil worden omdat je helemaal wil concentreren en al je gaven, al je talenten ook wil gebruiken om bijvoorbeeld dat prachtige schilderij of die bijzondere tekening of dat beeld wat je in gedachten al voor je ziet verrijzen uit die steen die voor je staat, je bent beeldhouwer, ook uiteindelijk wil maken. Nu, dat voorbeeld van een atelier, van een werkplaats, ligt ook heel dicht bij de gemeente van Efeze. Grote stad, zeker voor de begrippen van die tijd, waar verschillende werkplaatsen waren. Veel werkplaatsen zelfs, veel beeldhouders. Een aantal van die beeldhouders kennen we ook van naam. Ze worden genoemd in het Bijbelboek Handelingen, Handelingen 19, waar wordt beschreven hoe Paulus in deze stad opwachting maakt. Hij gaat het woord van God verkondigen eerst 3 maanden in de synagoge van de Joden. En afhankelijk lijkt dat ook goed te gaan, maar op enig moment ontstaat daar in die synagoge, in die Joodse gemeenschap, tweespalt, tweedracht. Een deel valt voor de prediking van Saulus. En daarmee bedoel ik niet voor de manier waarop Paulus het brengt. Paulus is een predikant die moeilijk preekt. Zo vinden de mensen in die tijd. Komt waarschijnlijk ook niet eens goed uit zijn woorden. Had vermoedelijk ook een spraakgebrek. En gebruikte vaak veel hoogdravende en geleerde woorden. Maar vanuit het woord legt hij uit dat het Oude Testament in Jezus Christus vervuld is. Dat de Messias gekomen is. Jezus uit Nazareth. En dat deze Messias, de Heere Jezus Christus, door God is opgewekt uit de doden. Terwijl het volk Israël, de Joden in Jeruzalem, hem hebben gekruisigd en verworpen, heeft God hem uitverkoren. Opgewekt uit de doden, opdoen varen in de hemelse heerlijkheid, waar hij, zo vertelt Paulus onder de verkondiging van het woord, op dit moment troont. Jezus uit Nazareth, de zoon van een timmerman, is ook de zoon van God, de koning der koningen. En terwijl Paulus aan het preken is, is de Heilige Geest aan het werk in de gemeente van Efeze. Worden Gods volk en Gods kinderen die er al waren voordat Paulus kwam. Wij denken vaak, tenminste dat is het beeld wat ik heb meegekregen, dat er tussen Oud en Nieuwe Testament een hele geesteloze, donkere, duistere tijd was, ook in Israël. Maar in Lucas 2 wordt al vermeld dat Anna in Jeruzalem velen opzoekt die samen met haar de vertroosting Israëls verwacht. Er waren vele godvrezende Joden, ook in die dag. Kan ook niet anders trouwens, gemeente. Want dat zou de eer van God toch te na zijn, of niet? De Heer is niet karig. Toen niet. En nu niet. Hoe harder de mensen gaan roepen, het is een donkere geesteloze tijd, hoe rustiger de Heer in alle rust en stilte doorwerkt met zijn woord. Ik ben, als ik even heel persoonlijk mag zijn, helemaal niet zo pessimistisch over deze tijd. Ook als je hoort en ziet wat er rondom ons gebeurt, ook in andere kerkverbanden, dan werkt de Heer gewoon in alle rust en stilte door. En nou, laat ik dat maar gewoon voor een keertje noemen. Ook als je de reacties binnenkrijgt via de livestream. Hoeveel jonge mensen reageren. En soms ook aangrepen dat ze uit de wereld zijn getrokken. De Heere mogen leren kennen. Breken met hun zondige leven. En verlangen om hun leven te stellen tot eer en dienst van Hem. Dan word je niet somber. Dan verlang je juist naar meer. Paulus is ook niet somber. Hij preekt de hoop. De verwachting is er als. Maar zoals dat altijd gaat onder de verkondiging van het evangelie, en daar moeten we vandaag de dag ook niet van omvervallen, had de grote profeet en leraar daar niet zelf ook mee te stellen, zoals dat altijd gaat met de prediking van het evangelie. Het woord brengt niet alleen zondaren tot Christus, het woord verdeelt ook. Dat is voor de een hoeksteen waarop hij mag rusten, met heel zijn hebben en houden. En het is voor anderen een struikelsteen. Nu na 3 maanden ontstoort er zoveel tumult in de synagoge van Efeze dat Paulus moet uitwijken. En hij vindt dan onderdak in een ander gebouw in deze stad en hij gaat daar preken. Ruim 2 jaar lang verkondigt hij het woord en hij krijgt grote zegen. De doorwerking van het evangelie wordt op enig moment ook heel concreet zichtbaar in de straten, in de huizen en op de pleinen van Efeze. Zodat op enig moment, zo zagen we dat al in de voorbereidingszondag, er in die stad op een avond mensen samenkomen op de pleinen om daar de boeken die alles te maken hebben met het occultisme, met het oproepen van duistere geesten, van de machten van deze wereld, zou Paulus zeggen, satanische boeken. Om die te verbranden. En ongetwijfeld zal dat natuurlijk ook vragen hebben opgeroepen bij de burgers in Efeze. Wat gebeurt daar op die pleintjes? Wat doen jullie? Boeken verbranden. Waarom dan? En ze gaan dat uitleggen. zoals misschien onder ons wel een gemeentelid moest uitleggen waarom hij het abonnement van die leesportefeuille moest opzeggen. Kent dat wel, die map? Story, panorama, privé, nieuwe revue. Dan moet je dat gaan uitleggen. Dat heb je misschien ook wel gedaan aan de bezorger. Dat je geen Telegraaf meer leest. Geen abonnement meer hebt op Netflix. Omdat je de Heere vreest. En uit liefde tot hem weg wil blijven bij de vunzigheid van deze tijd. Het zijn niet alleen de burgers die het merken, ook de beeldhouders in Efeze. Normaal gingen die beeldjes die ze maakten vooral van de godin van Efeze. Dat was in die tijd een wereldberoemde godin, niet alleen in de plaats, maar in dat hele Middellandse zeegebied. Noemde je Efeze, dan noemde je de godin Diana. Zeker haar beeld was bijzonder, omdat men dacht dat dat uit de hemel was gevallen en daar precies een plaats had gekregen. Een heel heiligdom was eromheen gebouwd. En van dat beeld en van dat heiligdom werden kopietjes gemaakt, kleine vormen, kleine beeldhouwwerkjes, die als een soort souvenir werden verkocht wanneer pelgrims van heinden en ver in Efeze kwamen om daar in het heiligdom van Diana de godin te aanbidden en als bewijs van hun bezoek ook zo'n beeldje konden meenemen terug naar huis. En ga er maar vanuit dat die beeldjes niet ergens op de vensterbank werden gezet en van tijd tot tijd werden afgestoft. Nee, dat kreeg een centrale plaats in de woningen, omdat men ook op die manier voor dat beeldje buigend contact kon leggen met de godin van Efeze, Diana. Nou, normaal gingen die beeldjes als broodjes over de plank, maar sinds Paulus in Efeze aan het preken is, loopt de verkoop ziender ogen terug en op een gegeven moment komen die mannen bij elkaar die die beeldjes maken in die werkplaatsen. En ja, wie er ook alweer over begon, dat kunnen ze achteraf niet precies vertellen, maar op enig moment herkennen ze elkaar allemaal daarin dat de verkoop daalt, de inkomsten worden steeds minder en er komen steeds minder ook mensen uit Efeze om die beeldjes te kopen. Wat is er precies aan de hand? Wel, die vraag hoef je toch niet te stellen. Iedereen weet het, dat heeft te maken met die ene bijzondere man, Paulus van Tars. En dan ontstaat er een volksoproer. We zien in die geschiedenisgemeente iets van de radicaliteit van het evangelie. En dat heeft aan actualiteit vandaag de dag niets ingeboet. Integendeel, hoe heidenser onze samenleving wordt, hoe scherper het beeld van een christen zichtbaar wordt. Ook heel concreet door de weeks. Paulus gaat erop in ons gedeelte en hij maakt als het ware de brug, slaat hij hier en hij werkt dan in het tweede gedeelte van deze brief heel concreet uit wat hij daarmee voor ogen heeft met het doen van een goede werk en met het leven dat de Heer voor heeft in het dienen van hem. Bijvoorbeeld dat hoofdstuk over die geestelijke wapenuitrusting, het hoofdstuk dat handelt over het huwelijk. Wat is dat nou, een christelijk huwelijk in een heidense samenleving? Hoe moet je je gezin vormgeven aan de relatie vader-moeder? Ouders en kinderen. Maar hier in ons hoofdstuk gaat Paulus als het ware terug tot op de basis. Wat is dat nou eigenlijk, goede werken doen? En als dat woord valt in onze tekst, kijk je maar even met me mee, gemeente. De woorden van vers 8 en 9, waar Paulus dan zegt, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Dan moeten u en ik meteen ook in gedachten hebben dat deze brief voor een groot gedeelte gelezen werd door mensen van heidense komaf. Als u en ik het Nieuwe Testament lezen en u bent een beetje thuis in het Nieuwe Testament, in die uitdrukking val de werken, dan denken wij meteen aan die 613 geboden en verboden die in het Joodse leven werden gehanteerd. Waarmee je precies kon afvinken wat wel goed is en wat niet goed is, wat een verkeerd, een boos werk is en wat een goed, een heilig werk is. En meer dan eens merk je in de brieven van Paulus dat Paulus ook zich teweer stelt tegen deze mensen. Die op grond van goede werken het bij de Heere proberen te verdienen. in een goed blaadje proberen te komen bij God. Maar hier bedoelt Paulus het gewoon algemeen. De neiging wat leeft op de bodem van het hart van elk mens, Jood of heiden, Sliedrechter of Amsterdammer, de neiging om iets te denken, te zijn bij God. Of heb jij nooit last gehad van hoogmoed? Van trots? Wat ligt dat op de loer, gemeente? Trots. Wat koesteren we soms tot op het angstvallige af? Onze ego. En wat kruipt dat juist tussen de meest heilige dingen door? Het is net als die wormen in de woestijn. Wie het manna dat God voor een dag gaf, een dag langer bewaart, de pot opent, ziet de wormen er doorheen kruipen. Wie genade probeert te bewaren voor zichzelf en God daarin niet de eer geeft, ziet op enig moment zijn hoogmoed, zijn trots, zijn worm er doorheen kruipen. Dan ben je wat? In je eigen ogen. U daartegenover, niet uit de werken, maakt Paulus duidelijk, en dan zitten we in het vers dat vanmiddag centraal staat, vers 10. Maar Paulus, wat het dan wel is. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werk. Wij zijn zijn werk. Dan gebruikt Paulus heel bewust die uitdrukking geschapen. Let u er even op wat er dus niet staat. Wij zijn zijn werk opgeknapt. Gerestaureerd. Zoals we een oud monumentaal gebouw opknappen en restaureren. We proberen zoveel mogelijk van het oude van vroeger te laten staan. En tegelijkertijd brengen we het terug naar de eisen van deze tijd. Zoals we hier in de kerkbuurt ook van die prachtige monumentale panden zien staan. Die teruggebracht zijn naar de eisen van deze tijd. En tegelijkertijd zie je in die gevels weer alles van vroeger terugkomen. Maar Paulus spreekt hier over schepping. Geschapen. En dat brengt me eigenlijk al meteen bij de eerste hele praktische lijn naar u en mijn hart en leven. De heiliging, het leren leven tot eer van de ere en van zijn dienst, begint niet met de vraag, wat moet ik nu doen? Maar wie ben ik? Een nieuw schepsel. Of ben ik nog steeds dezelfde? En het is opvallend dat Paulus dan heel nadrukkelijk het woord schepsel verbindt met Christus Jezus. Geschapen in Christus Jezus. En ik gebruik daarvoor maar even het beeld van die beeldhouwer om duidelijk te maken wat Paulus daarmee bedoelt. Als deze man een klomp klei op zijn tafel heeft liggen om daar, hij heeft die beeld al in zijn gedachten gevormd, daar uit die klomp klei of uit dat steen langzaam maar zeker met zijn handen en met zijn instrumenten een prachtig beeld tevoorschijn te halen, al boetserend, al beeldhouwend, dan doet hij dat aan de hand van het model dat hij in zijn gedachten heeft. Hij tikt niet zomaar voor het land weg wat tegen die steen aan. Maar ik stel me zo voor, en ik heb me dat ook een keer laten vertellen door een vakman, een beeldhouder, die in die steen waar u en ik bij wijze van spreken helemaal niet zien, al meteen dat beeld ziet tevoorschijn komen. Gewoon een klomp. En voordat hij ermee aan de slag gaat, keurt hij de kwaliteit van die steen. Is het ook te bewerken? Wat is het voor materiaal? Wat voor instrumenten moet ik gebruiken? Is het handelbaar? Dan lukt het ook om dat wat ik in mijn gedachten heb, dat beeld, zometeen tevoorschijn te halen of, ik zeg zometeen, naar een langdurig proces tevoorschijn te halen uit die klomp. Nu zegt Paulus, het beeld dat God voor ogen heeft, is Christus Jezus. Dat is het beeld dat de Heere voor ogen heeft in het leven van een zondaar die onder de handen van God komt. Waar de Heer in gaat kneden, gaat bikken, poetseren en vormen. God herstelt dus niet uw en mijn leven. God schept uit ons leven iets nieuws. En dat nieuwe heet Christus Jezus. Zoals we het al zongen aan het begin van de dienst. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak dat ik op mij lijk. Maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zendt uw betroost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. We zien dat niet alleen hier deze lijn terugkomen in het leven en in de brieven van Paulus. Ik wil even kijken, ook naar de Filippenzen 2, waar Paulus dat ook zegt. En dan haalt hij als het ware de grondlijn uit dat beeld van Christus terug in het leven van de mensen die de Heere mogen vrezen. En hij zegt dan het volgende, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Dat beeld wat de Heere dus voor ogen heeft, is geen kil beeld van een steen, gevoelloos. Maar een levend beeld. Waarin de grondhouding van Jezus Christus steeds scherper en duidelijker zichtbaar wordt. De houding waarmee Jezus stond in het leven tot zijn Vader en tot mensen om hem heen. Heeft hij zelf als volgt een keer zo verwoord, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Opnieuw blijven we dus weg bij de vraag, wat moet ik doen? We moeten eerst in het evangelie luisteren naar wie we horen te zijn. Zoals Christus een en al zachtmoedigheid was. Zo is een zondaar die onder de handen van God komt in de werkplaats van de Heere. Als het goed is, steeds meer en meer zachtmoedig. Zachtmoedige gemeente betekent niet lief zijn voor alle mensen. Zachtmoedig betekent niet een brede rug hebben waar je alles overheen laat glijden en het van je afschudt en net doet alsof er niets raakt. Zachtmoedig is dat uw wil steeds meer vereend wordt met Gods wil. En ik stip het maar heel even aan, gemeente, omdat ik vanmiddag juist in deze tekst vooral de aandacht wil laten vestigen op de handen van de Heere. Maar houdt u het even in de gaten, terwijl de handen van God in de werkplaats aan het werk zijn, knedend en boetserend, komen de handen van u en van mij onder de handen van God steeds inniger en dichter bij elkaar. En blijft er uiteindelijk in de heiliging toch ook maar één gebed over. De bede van Christus zelf, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat model heeft God nou voor ogen. gebogen gestalte, en gevouwen handen, die net als Christus aan het einde van zijn leven buigen voor God met deze bede: uw wil geschieden. In het lichaam van gemeente staat ook de bediening van het heilige avondmaal. We hebben dat gehoord, zowel in het eerste als ook in het tweede deel van het avondmaalsformulier, hoe dat steeds de ondertoon is, dat het beeld van Christus steeds duidelijker zichtbaar gaat worden in het leven van degene die de Heere mogen vrezen. En daarom wordt er gebeden, ook in het avondmaalsformulier, dat wij steeds meer en meer in de zalige gemeenschap met Christus Jezus leren gedijen. En daarom staat er die ontroerende zin in het avondmaalsformulier: geef dat wij ons hoe langer hoe meer aan Christus Jezus overgeven. En daarom wordt er gebeden, ook in het gebed, om het beeld van Christus in ons leven steeds duidelijker en scherper tevoorschijn te roepen. Nu, dat is dus een wonder, en vandaar dat Paulus het ook benadrukt: wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Net zoals dat de vergeving van de zonden en de wedergeboorte een wonder is dat de schepping overtreft, zo is dat ook in het leven van de heiliging toch? Schepping, werk van God. En kijk eens wat voor instrumenten, dan maken we de stap van het eerste naar het tweede punt, wat voor instrumenten de Heere daarvoor ook gebruikt. Kijkt u even met me mee naar de tekst. Daar staat: want wij zijn zijn maaksel, zijn schepsel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En dan leg ik nu in het tweede punt de woorden uit welke God voorbereid heeft. Dat is een vreemde uitdrukking, gemeend. Wat God voorbereid heeft. Dat zou het beeld kunnen oproepen van de Heere die als het ware een soort magazijn heeft in de werkplaats staan waar alles al klaar ligt. Hij heeft van tevoren alles voorbereid, alle goede werken die hij voor ogen heeft in het leven van zijn kinderen. En er zijn inderdaad een aantal uitleggers die kant op gaan. Sommigen leggen er dan uit dat op Golgotha alles door God voorbereid is, alle goede werken, de goede werken van zachtmoedigheid, de goede werken van de vrede, de goede werken van de liefde, de goede werken van bescheidenheid, de goede werken van matigheid, de goede werken van vertrouwen, de goede werken van geloof, de goede werken van hoop. En vult u die goede werken vanuit het Nieuwe Testament maar verder aan. En dat de Heere die goede werken die al klaar liggen in zijn magazijn uitdeelt en toepast in het leven van mensen die ingewonnen worden door het evangelie. Het ligt al klaar en het wordt ze gegeven. En inderdaad, die lijn kun je ook trekken. Is het niet de zaligmaker zelf die dat ook zegt? Zij spreekt over het machtige werk van de Heilige Geest, die juist in de heiliging op de voorgrond komt te staan, dat hij het uit hem neemt, die goede werken, vrucht, en het aan u verkondigt, uitdeelt en toepast. Maar de uitdrukking die Paulus gebruikt wijst ook op een andere richting. Ik wil dat maar gewoon even wat vrijer vertalen, ook wat dichter bij ons dagelijks leven brengen. Namelijk de omstandigheden, goede omstandigheden. Waarin bijvoorbeeld een prachtige plant op bloei komt. Ik denk dat er onder ons vandaag ook zijn die sommige planten in de tuin bedekt hebben met een kleed. De zon is zo scherp. Je weet het, die plant die daar in de hoek van de tuin staat, die is zo kwetsbaar. Als die de hele dag in de volle zon staat, dan redt hij het niet. Je legt er een kleed overheen. Planten op je balkon. Om te voorkomen dat ze verschroeien en verbranden. Er zijn ook, en dat heeft u denk ik ook in de gaten als u een tuin heeft, planten die niet overal kunnen staan. Sommige planten kunnen alleen maar in de schaduw staan. En als u die gekocht heeft, dan zoekt u een plek op waarvan u weet, hier valt de zon niet op. Hier komt deze plant tot zijn recht. Dit zijn de ideale omstandigheden waarin deze plant kan wortelen, uit kan lopen en tot zijn bloei komt. Er zijn planten die veel water nodig hebben en daarom loopt u elke avond met uw gieter in de tuin om die planten te bewateren. En er zijn planten die heel erg goed tegen de droogte kunnen en u laat die planten met deze tijd ook rustig even staan. Plant voor plant, boom voor boom kijkt u naar de omstandigheden, zodat zo'n plant en zo'n boom tot zijn recht komt, tot bloei komt. U let op de omstandigheden. Nou, die gedachte klinkt ook door in onze tekst. Paulus zegt, God heeft die voorbereid. God let op de omstandigheden. En gebruikt de omstandigheden om het doel dat hij voor ogen heeft, namelijk het beeld van Christus tevoorschijn roepen in het leven van zondaren. God gebruikt die omstandigheden om dat doel ook te kunnen bereiken. Ik vind dat een prachtige lijn in deze tekstgemeente. Daarmee plaatst Paulus in één keer de heiliging niet in de binnenkamer, maar in het leven, midden in de gebrokenheid van ons bestaan. Want als ik Paulus nog verder uitluister, gemeente, en daarachter ook het Nieuwe Testament, en aan hem zal vragen, ja maar Paulus, wat zijn dan de ideale omstandigheden waarin de heiliging het komen tot het beeld van Christus, het vertonen van zijn beeld, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Wat zijn dan de ideale omstandigheden, Paulus? Dan is het eerste woord wat Paulus noemt in al zijn brieven, het woord lijden. Kruis. Benauwdheid. Aanvechting. Geestelijke eenzaamheid. Dat je bij tijd tot tijd verlaten weten van de Heere. Tegenstand vanuit de wereld. Misschien zelfs in je eigen gezin. Strijd met de verlangens in je hart. Wat heb je handen daaraan vol, hè? Hoe meer die handen kneden in je leven, hoe meer je die zondige verlangens begint te voelen, terugduwen. Nu zegt Paulus, dat zijn nou de ideale omstandigheden waarin de heiliging tot bloei komt. Mag ik hem zelf maar even citeren, gemeente? Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Want hij heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. Je hoeft niet om een kruis te vragen. Je hoeft niet om lijden te bidden. Die instrumenten liggen al klaar in de werkplaats van de drie-enige God. Waarom gebruikt God die instrumenten? Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, als je de Heere mag vrezen. En dat is echt geen kommer en kwel, integendeel. Dat is genieten van Gods liefde door de tranen van het lijden heen. Dat is je rust en je vrede vinden in de wonden van Christus, terwijl de aanvechting soms door je ziel giert. Dat is vertrouwen op hem, terwijl het alles kost van mezelf. Dat is de volheid vinden in het werk van de drie-enige God, terwijl de Heere me dus dagelijks laat bedelen. Waarom gebruikt God die instrumenten? Dat heeft allemaal te maken met het model dat God voor ogen heeft. Namelijk dat het leven van zijn kinderen steeds meer gaat lijken op het leven van zijn zoon. Die benauwd was. Die geweend heeft. Die geworsteld heeft. Die verlaten werd. En die in dat lijden zachtmoedigheid heeft beoefend. Het is om die reden, gemeente, dat aan het slot van het avondmaalsforum hier ook in het gebed die woorden terugkomen. Geef dat wij getroost ons kruis op ons nemen. Daarmee wordt niet alleen het bedoeld het kruis van het weduwschap en het weduwnaarschap. Kruis van alle zorgen en moeite die ons te neer kunnen drukken en die je vanmorgen misschien ook mee mocht nemen naar de avondmaalstafel. En waarin de Heer wellicht ook op een heerlijke wijze je vertroost heeft, de tranen heeft weggenomen. En je heeft laten zien op wat hem helemaal heeft gekost en hoe hij die kracht ook voor u en voor jou verworven heeft. En aan de avondmaalstafel weer nieuwe kracht gaf om dat kruis met blijdschap op te nemen. En met een opgeheven hoofd terug te gaan van de avondmaalstafel naar het leven dat misschien thuis al begon met al zijn moeite en al zijn zorgen. Om in dat leven met een opgeheven hoofd de zaligmaker, de heiland uit de hemel te verwachten. Maar bij het kruis bedoelt het avondmaalsformulier en daarachter ook het Nieuwe Testament. Het kruis dat Christus legt op de schouders van zijn kinderen. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Opdat wij drukkend de voetstappen van de zaligmaker, het instrument van God op onze schouders gelegd krijgen. En daaronder gaan buigen. Dat heeft God nou voorbedacht. Daarvan zegt de Heer nou, dat zijn de ideale omstandigheden. Waarin het beeld van mijn zoon tevoorschijn wordt geroepen uit het leven van de mens die van nature dood ligt in zonde en misdaden. Zomaar een ontwapenende vraag, gemeente. Mocht je vanmorgen de Heer aan de tafel ook danken voor dat kruis. Heb je God ook wel eens gedankt voor de aanvechting? Ben je ook eens blij geweest met geestelijke eenzaamheid en verlatenheid? Omdat de Heer, toen je gebogen lag voor hem, zo vanuit het evangelie licht liet vallen op jouw gebogen gestalte, terwijl je worstelde met de woorden, uw wil geschieden, en liet zien dat die gebogen gestalte nou één op één samenvalt met die andere gebogen gestalte in de hof van Gethsemane. Niet mijn wil, uw wil geschieden. Dat is geen opknapbeurt. Dat is een herschepping. Dan ziet God in uw gebogen gestalte niet meer jou, maar zijn zoon. En door zijn zoon, zijn maaksel in jou. En daar is nou ook het avondmaal voor bedoeld. Om vertroost te worden vanuit Christus. Vanuit de verzekering leert van mij dat ik zachtmoedig ben, nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat is nu de voedingsbodem. Maar de vruchten van de Heilige Geest, de goede werken die in Christus worden aangetroffen, tot bloei gaan komen. Maak er een stap van een tweede naar het derde punt, gemeente. Kijkt u met me mee naar het slot van dit versgedeelte. Er staat welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Paulus komt eigenlijk aan het slot van deze pericoop weer terug bij het begin. Kijkt u maar even met mij mee naar de eerste versen die centraal stonden vorige week zondagmorgen. Er staat in vers 1, u heeft hem medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt. Naar de eeuw van deze wereld, naar de overste der macht des luchts, des geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. We zeiden toen tegen elkaar, iemand die van nature de Heere niet kent, die is springlevend. Hij heeft geen relatie met God. Dat maakt hem dood. En tegelijkertijd leeft hij zich helemaal uit in een leven zonder God. Wat voor vorm dat ook krijgt, misschien wel heel netjes. Misschien is hij wel heel goed ook voor andere mensen. Maar zijn leven is niet verbonden met de levende God. Paulus zegt zo iemand die wandelt. Je hoort in die woorden wandelen eigenlijk ook de taal van de Bijbel van Paulus in doorklinken. Nee, denk maar even aan Psalm 1, de twee wegen. De weg van de rechtvaardige tegenover de weg van de goddeloos. De rechtvaardige die wandelt terwijl hij gebogen is over het woord van God en zich zo ook laat leiden, laat gidsen door het leven. En daartegenover staat de goddeloze die wandelt op de brede weg. Veel mensen om zich heen heeft wellicht, of misschien ook niet omdat hij geen behoefte aan vriendschap heeft. In ieder geval, voor de een is het een doodlopende weg en voor de ander is het een weg tot het leven. Nu hier in Efeze 2 zien we aan het begin van dit hoofdstuk weer die beelden terugkomen. Er is dus een wandel zonder God en daarvan zegt Paulus ten diepste dat is dood in de zonde en de misdaden. En aan het einde van deze pericoop in vers 10 staat er een wandel in Christus Jezus. Wat bedoelt Paulus daarmee? Wel, eigenlijk heeft hij daarmee voor ogen wie er onderweg het voor het zeggen heeft. De wandel van hem of haar die zonder God wandelt, is een wandel in gehoorzaamheid naar de geest van deze tijd, naar de macht van de geestelijke duisternis. En laat zich ten diepste leiden door de Satan. Aangrijp het de gemeente. Het gaat ook voor kerkmensen, bettelgangers, die de Heere niet kennen. Dat je dat lijden door iemand anders. Soms merk je dat toch of niet? Toen ik de Heere nog niet kende, merkte ik dat wel. Dat je leven geregeerd werd door deze tijd. En voor mij was dat sport, film, popmuziek. Kan voor een ander orgelmuziek zijn. Je er helemaal in opgaat. Je werk. Dat je bezighoudt. Dan zet je nou alles aan voor aan de kant. Nou, voor de sport zet ik toen werkelijk alles aan de kant. Dan word je geregeerd. Verslaving. Waar je eigenlijk dag en nacht mee bezig bent. Continu ben je op zoek naar een gelegenheid om in die verslaving op te gaan. Als je even alleen bent, mag ik het maar gewoon even concreet maken, gemeente. Mag gewoon ook vanuit de praktijk van het pastoraat tot op het toilet toe. Even weer je mobiel tevoorschijn pakken, hè. Rondje met de auto. Pauze op het werk. Ik zou er niet over beginnen als het onder ons niet voorkwam. Ik zou het ook niet zeggen als het een enkeling betrof. Maar de cijfers in de samenleving vallen, ben ik bang, samen met de praktijk in onze gemeente. En zo'n verslaving vraagt alles. kost je baan, kost je huwelijk, kost je vrienden, kost je gezin, kost je lichaam, kost je leven. Er is niemand die je tegenhoudt eigenlijk. Jij haalt dat ding uit je broekzak, niet een ander. Jij vult de zoektermen in, niet een ander. En jij denkt steeds na over het moment, wanneer kan het weer? Dat doet niet een ander. Dat is nou wandelen. Zoals je in de natuur kunt wandelen en even rustig kunt genieten, zo dwaalt een mens zonder God rond in de zonde en in verlangens. Dat kan ook in je werk. Alles aan de kant voor je baan en voor je bedrijf. Dat moet doorgaan. Ten koste van alles. Als een mens zielig, hè? Zonder Christus. Dan ben je echt zielig. Arm. En dan begrijpt u ook meteen, en gelukkig door genade zijn er onder ons die dat ook mogen herkennen, dat daar dus echt het wonder van de herschepping nodig is. Je hart wordt omgebogen. En dat ook je gevoelens, je onreine gevoelens, je zondige fantasieën, geheiligd en doortrokken moeten worden door de geest van Christus. Zodat je tot in je emotionele leven, mag ik het maar gewoon vanmiddag even heel concreet zeggen, tot in je emotionele leven, tot in je denkwereld, door de Heilige Geest wordt gereinigd en geheiligd. En zo loskom van die zondige verlangens en gevoelens. En het ook geen straf vindt om gewoon maar dingen even te laten voor wat het is. Om je op God te richten. En daarom vind ik het ook zo vertroostend, gemeente, dat Paulus zowel aan het begin als ook aan het eind datzelfde woordje wandelen gebruikt. Tegenover het wandelen zonder God plaatst Paulus het wandelen met God. En u bent me eigenlijk al voor in uw gedachten, denk ik zo, maar de eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt, dat was inderdaad met die man, met Henoch. Die wandelde met de Here, midden in een tijd voor de zondvloed van verwording en van verval. In een tijd waarvan God op enig moment zegt dat het hem gesmart heeft aan zijn hart, dat hij de mens heeft geschapen, wandelt Henoch in alle rust met de Here. Het zit hem dus niet in deze tijd. Dat kunnen we ook niet gebruiken als een excuus. Ja, dominee, de tijd met zijn verleiding, u moet eens weten. We hebben toch gezongen, God de Here regeert. Maar was dat ook niet de vertroostende vanmorgen aan het avondmaal? Dat de Heere ons bij de hand nam en ons onderweg al wandelend met hem bracht bij deze oase. Om uit te rusten. Om op adem te komen. Om zoals een kleinkind dat tijdens een wandeling doet, van tijd tot tijd even achterom te kijken. Kijken of vader of moeder er wel is en nog steeds meeloopt. En af en toe weer even terugkomt, ogenschijnlijk om een praatje te maken. Maar om die manier ook duidelijk te maken dat hij ervan geniet om met zijn ouders mee te lopen. Dat is toch de bedoeling ook van het heilige avondmaal, dat de Heere onderweg door het leven een plaats geeft waar we even tijdens die wandeling op adem kunnen komen, tot rust kunnen komen. Maar waarvan God de tijd en de gelegenheid krijgt om ons met heel ons hart en hoofd te richten op het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Om gevoed te worden met het brood des levens en onze zielen te laven aan het water des levens. Om aan deze tafel die aangericht stond, midden in de woestijn van dit leven, God groot te maken. Ons vertrouwen op hem te stellen. En van de avondmaalstafel weer door de Heere bij de hand genomen te worden, versterkt door de tekenen van brood en wijn, die getuigen van Gods liefde en trouw in Christus Jezus, en van deze zondag weer verder te kunnen gaan. Om zo ook het beeld van Christus te gaan vertonen. Die omgeven door alles wat in deze wereld te koop was in zijn dagen en in onze dagen, steeds dichter en dichter al wandelend bij God uiteindelijk kwam. En voor hem was de drempel tussen hem en de Vader het kruis. En voor u en voor mij, als we de Heere mogen kennen, is de wandeling die de Heere houdt met u en mijn leven uiteindelijk niet de drempel van het kruis. Maar net als met Henoch, daar was geen drempel. God nam hem weg. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en op uw tijd opnemen in uw eeuwigheid. Amen.